Judas, niet de Iscariot, zei tot de Heer: hoe komt het dat u zichzelf aan ons openbaart en niet aan de wereld? En Jezus zei tot hem: als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en woning bij hem maken. Hoe komt het dat u zichzelf aan ons openbaart? Als iemand mij lief heeft. Amen. Liefhebben van de Heer is zeker een sleutel. Is zeker een sleutel. In Efeze 4 vers 15 staat: terwijl wij de waarheid liefhebben. Ik ben even mijn bijbeltje vergeten te pakken. Terwijl wij de waarheid vasthouden in liefde, in alles opgroeien tot hem die het hoofd is, Christus. Uit wie het hele lichaam samengevoegd en verbonden ondersteund wordt door elk gewricht. Naar de werking die elk gewricht is toegemeten. De groei van het lichaam bewerkt tot opbouwing van zichzelf in liefde. De waarheid vasthouden is hier het hoofd Christus en het lichaam vasthouden. We zien hier in Efeze dat wij als leden van één lichaam moeten worden vervolmaakt. Dat zien we bijvoorbeeld in Efeze 4 vers 11. Het stukje wat eraan vooraf gaat. Waar staat dat God heeft sommigen gegeven als apostelen. Sommigen als profeten. Sommigen als evangelisten, herders en leraren. Om de heiligen te vervolmaken.
Amen.
Ja? Er is een noodzaak om vervolmaakt te worden.
Amen.
Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof.
Amen.
En tot de volle kennis van de Zoon van God.
Amen.
En daar is de noodzaak.
Amen.
Dus die noodzaak die we ook in de vorige boodschap hebben gehoord. Om samengesteld te zijn met het woord van God.
Amen.
Waarom? Om niet langer als onmondige heen en weer bewogen door elke wind van leer. Dit gaat vooraf aan Efeze 4 vers 15. He, terwijl wij de waarheid vasthouden in liefde. En in alles opgroeien tot hem die het hoofd is. Opdat het lichaam opgroeit in liefde. Die lichaam moet verbonden zijn. Maar het wordt verbonden en samengevoegd door elk gewricht dat de ondersteuning verleent. Wij zijn die gewrichten die de ondersteuning verlenen voor de opbouw van het lichaam. Zodat het samengevoegd is, opgebouwd is in liefde. Maar de noodzaak is om door de apostelen en de profeten en de evangelisten en herders en de leraars. Om daardoor vervolmaakt te worden tot het werk van de bediening. Wij hebben een werk van de bediening. En elk van ons heeft daar een deel aan.
Amen.
En dat is zeg maar waar ik mee wil beopenen. De manier om samengesteld te worden met de goddelijke waarheden. En ik zou kunnen beginnen met een manier. Maar ik begin eigenlijk niet met een manier. Ik begin eigenlijk met een last te laten zien. Ik wil een last laten zien voor voor wat we hebben geërfd.
Amen.
We hebben hier een erfenis. Die is zo rijk.
Yeah.
Daar is voor gestreden.
Yeah.
Daar is voor gevochten. Daar is voor geleden.
Amen.
Daar is voor.
Yeah.
Daar zijn mensen voor omgebracht.
Yeah.
Voor wat wij hebben.
Amen.
En dat is wat ik misschien wel eerder wil laten zien dan. Dan een manier om samengesteld te worden. Alhoewel ik dat ook wel aanraak. In Handelingen 8 vers 30 en 31 zien we. En Filippus liep er snel heen. Nadat hij door de geest was gezonden. De geest had tegen hem gezegd. Ga daar snel heen. En dus Filippus liep er snel heen. En hoorde hem de profeet Jesaja lezen. En hij zei. Begrijpt u wel wat u leest? Hij nu zei, hoe zou ik dat immers kunnen als niet iemand mij begeleidt? En hij verzocht Filippus in te stappen en bij hem te komen zitten. Dus deze kamerling die hier onderweg was, had iemand nodig om hem het woord uit te leggen.
Amen.
Dat is onze functie. Onze functie is die iemand te zijn die het woord aan mensen uitlegt die het niet begrijpen. Al het woord ligt er niks aan, maar het woord heeft ons nodig. Hij heeft onze samenwerking met de Heer nodig voor die opbouw van het lichaam. Dus hier zien we dat Filippus door de geest naar deze kamerling ging. Dit is de verspreiding van het koninkrijk. De geest is het koninkrijk. En het komt niet voort uit het handelen van mensen. Dit is het voortkomen uit de geest die hem stuurt. In Efeze 6 vers 17. Ik ga door die eerste versen heen van deze les. En neem de helm van de behoudenis. En het zwaard van de geest, dat is het woord van God. Terwijl u te alle tijden bidt in de geest met alle gebed en smeking. Ja, die helm is tegen onze tegen negatieve gedachten. Heel vaak hebben we last van negatieve gedachten.
Ja.
En we hebben daar bescherming tegen nodig. En deze bescherming komt uit het woord van God. Dat we tot ons nemen door gebed. Wij kunnen gewoon bidden, Heer. Ik wil u lief hebben, dusdanig, dat ik het woord van God kan bewaren. Wij kunnen dat vragen. En wij kunnen dingen aan de Heer vragen. En dan zetten we het rema woord, of het logos woord, dat hier staat, dat wordt dan het levende woord. Door erover te bidden. En dat wordt dan uiteindelijk ook onze samenstelling. In 2 Timotheüs 3 vers 15 en 16... En omdat je van jongs af de heilige schriften kent, die je wijs kunnen maken tot behoudenis, door het geloof dat in Christus Jezus is. Alle schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid. Ja, alle schrift is door God ingegeven. Wel, alle schrift is door God geademd. Dit is de adem van God. Is de schrift. En wij ademen deze schrift in door daarover te bidden.
Amen.
Door te vragen. Maar dit was ook de wijze waarop Timotheus werd samengesteld om tegen het verval van de gemeente. Dat was er aan de hand. In 2 Timotheus. Ja, en dat is wat wij nodig hebben. Het kunnen ja, blootstellen van de dingen die niet uit God voortkomen, maar die zo mooi en aantrekkelijk lijken. Maar onze taak is om ja, samengesteld te zijn met het woord op een dusdanige manier dat wij zeg maar ja, volkomen worden. De man Gods moet volkomen worden in 2 Timotheüs 3 vers 17. Maar volkomen betekent compleet en perfect en volmaakt. Een kindje wat geboren wordt, dat heeft, als het goed is, 10 teentjes, 10 vingertjes en er zit alles op en aan. Dan zeggen we, oh, het is gezond, maar het is nog niet volmaakt. Om het volmaakt te zijn moet het groeien. Het moet groeien door het woord van God wat we tot ons nemen. In Colossenzen 3 vers 16 zien we, laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. Terwijl u in alle wijsheid elkaar leert en terechtwijst met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En in de genade zingt in uw harten voor God. Ja, hier zien we ook het leren en het onderwijzen. Maar dat komt doordat we het woord van Christus, wat we in de schrift tegenkomen, in de handelingen, in de brieven, in de openbaring, dat we dat aan elkaar kunnen onderwijzen en kunnen leren. Dat is het woord wat we nodig hebben. En wij moeten dit laten wonen in ons.
Amen.
Wij moeten het de ruimte geven in ons om te overwegen, te overdenken. Ja, amen. Het moet de ruimte krijgen in ons.
Amen.
Dat is van onze kant uit. Hè? Van onze kant uit is het laten wij dit toe.
Amen.
Geven we er tijd van. Geven we er aandacht aan. Laten we het woord van Christus rijkelijk in ons wonen. Want dat heeft de Heer nodig in ons. De ruimte in ons hart. In 1 Korintiërs 4, 31 zien we: want u kunt allen één voor één profeteren, opdat allen leren en allen vertroost worden. En Gods verlangen is dat we allemaal profeteren. En het profeteren is het voortspreken van God.
Amen.
Dus in ons spreken heeft de Geest de weg om uit te stromen. Uit te stromen naar de mensen toe. Dit profeteren bouwt de gemeente op. Dit profeteren heeft het resultaat dat het lichaam van Christus opgebouwd wordt.
Amen.
In liefde. Dat is uiteindelijk Gods doel. Nou ja, zijn doel is Nieuw Jeruzalem. Uiteraard nog. Amen. Amen. In 1 Korinthe 1 vers 10. Maar ik vermaan u, broeders, dat door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u allen hetzelfde spreekt. En dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u vast aaneengesloten bent, één van denken en één van bedoeling.
Amen.
Ja, elke gelovige heeft de geest van onze Heer Jezus Christus ontvangen. Is geboren in zijn geest. Maar dat moet een weg krijgen in onze ziel naar buiten. En daarom hebben we, zoals Paulus al zei, de training nodig. En ook deze boodschap gaat eigenlijk over samengesteld wordt met de waarheid tot het punt dat we die eenheid naar buiten brengen. Die eendracht. In Matthäus 18 staat over waar twee of drie broers overeenstemmen over enige zaak. Maar deze overeenstemming is een overeenstemming in de geest. Het is niet een overeenstemming omdat we dezelfde gedachten hebben. Het is een overeenstemming in de Heer, in de geest.
Amen. Amen.
Met hetzelfde gevoel van de geest. Amen. Misschien kunnen we Romeinse cijfer 1 met elkaar lezen.
De geschriften van de Heilige Bijbel. De Bijbel is door God geademd.
Oké, amen. De Bijbel is door God geademd. Dus die komt niet voort uit de gedachte of de wil van mensen. Hij is geschreven door mensen, maar die zijn door God geïnspireerd. Dus de Bijbel komt uit hem. En dat is de adem van God door al die profeten, al die mensen. En als christenen hebben wij echt niet de twijfel over de echtheid van de Bijbel. De Bijbel is voor ons een levend boek. Dat is een levend boek dat we aanraken, waardoor we weten, hey, de Bijbel, dat kan alleen maar van God zijn.
Amen.
Maar voor ons, om te laten zien aan anderen wat de Bijbel is, als een soort bewijs dat het Gods woord is, kunnen we wel een aantal dingen even doorheen lopen. De Bijbel is Gods woord en de Bijbel heeft dus een bepaalde kwalificatie. De Bijbel moet God laten zien. Het moet God manifesteren.
Amen.
De Bijbel die moet laten zien wat wij mensen zijn. Dat we niets zijn, niets kunnen en niets hebben. Wat voor God bijdraagt. Dus het stelt ons als mensen bloot. En de Bijbel onthult Christus. Dat hij het leven is, dat hij het mysterie van het leven is. Dat hij ons voorziet, dat hij voor onze zonde is gestorven. Al deze dingen moet de Bijbel laten zien. Dus het bewijs dat de Bijbel Gods woord is, komt ook voort uit de logica. Het is Gods woord, maar wij kunnen allemaal lezen. Dus het is een manier voor God om tot ons te komen, is op een logische wijze dat we kunnen lezen en dat het geschreven is voor ons. En dat we er dus toegang toe hebben. Dus het is de communicatie van de mens die gebruikt wordt. En voor God is er een noodzaak om ons te bereiken door middel van een boek. Hij zou tot ons kunnen spreken, maar dat spreken, dat dit blijft. Dit is een logos woord, dat is een blijvend woord.
Amen.
Dus de moraliteit van de Bijbel is hoog. Het moet gaan over God, het moet gaan over zijn doel, de reden voor de schepping, de mens, het probleem van de mens, de oplossing, de bestemming van de schepping, en het moet beschikbaar zijn voor alle mensen. Dat is Gods woord. In deze wereld zijn er drie boeken die claimen van goddelijke autoriteit. Dat is de Bijbel, dat is de Koran en dat is het boek van de Mormonen. Maar zowel de Koran als het boek van de Mormonen hebben een moraliteit die laag is. De beloning is het vlees in de hemelen. En de beloning is zeg maar een zelfs aanmoediging om meerdere vrouwen te hebben hier op aarde. Is een punt uit het boek van de Mormonen. Dus daarmee is dat boek eigenlijk niet van God. Althans, de moraliteit is laag en het is in onze ogen niet van God. De Bijbel zegt dat het 2000 keer dat het door God geschreven is. Hè? En de Bijbel, de moraal van de Bijbel is, het verbiedt echtscheiding. Huwelijk door een gescheiden mensen ziet het als overspel. De begeerte, is overspel. Niet alleen naar het hart vergeven, maar ook de vijanden liefhebben. Het veroordeelt haat als moord. En dat is eigenlijk de moraal van de Bijbel, is vele malen hoger. Amen. We zullen zo nog meer zien waarom we daar niet over hoeven te twijfelen. Dat doen we natuurlijk ook niet. Maar om ook gewoon te kunnen laten zien aan mensen, de Bijbel is Gods adem.
Amen.
Boeken gaan over moreel gedrag, maar de Bijbel richt zich op het hart om een moreel leven voor te brengen. Wat in ons, het leven dat in ons is. De voltooiing van de Bijbel. 1600 jaar en 40 schrijvers hebben 1600 jaar gedaan om de hele Bijbel als een samenhangend geheel aan ons te presenteren. Het is onvoorstelbaar, maar het is samenhangend. Dat is de Bijbel. Mensen zouden dit nooit voor elkaar kunnen krijgen. Het getal 7 staat voor Gods beweging. 7 geesten, 7 gemeenten. Maar het blijkt dat de tekens van de Hebreeuwse letters en de woorden in de Bijbel zo zijn samengesteld dat ze deelbaar zijn door 7. Wie had dit kunnen bedenken? De waarachtigheid. De zondige daden van onze voorvaders staan opgeschreven. Dat zouden wij nooit doen. De fouten en gebreken van onze ouders opschrijven. We zouden ze tenminste nog enigszins beschermen.
Ja.
Maar God schrijft het gewoon wel op in zijn woord. De volmaaktheid van, voor ons om te leren trouwens. De volmaaktheid van de wet. Welk land heeft er een wet tegen begeerte? Niet één. Welk land heeft er een wet waar je geen rente mag vragen? Waar je niet mag oprapen wat op het veld verloren is en wat je moet laten liggen voor de armen? Welk boek of welke wet in een land is er dat je na 50 jaar terug kan keren naar je oorspronkelijke bezitting? Van de een op de andere dag. Dat is alleen de Bijbel.
Wow.
De Bijbel is Gods adem. De profetieën laten ook al zien dat het Gods adem is. De eisen die je kan stellen aan een profetie is: het moet aangekondigd zijn voordat er iets gebeurt. Het moet buiten de menselijke voorzienigheid liggen. Het moet in detail worden uitgelegd. De tijdsduur tussen profetie en vervulling moet voldoende tijd overspannen. En de vervulling moet duidelijk worden gemanifesteerd. Nou, aangaande Christus is heel veel voorspeld, heel veel uitgekomen.
Amen.
En sommige dingen, het is er wel, het is voorspeld. Dingen zijn uitgekomen, moeten nog dingen gebeuren. Het land is hersteld in 1948 naar het land. Na 2600 jaar naar Babylon, teruggekeerd. De stad Jeruzalem is teruggekeerd in 1967. En de tempel moet worden herbouwd. He? 2 dagen na 70 na Christus wordt deze herbouwd. 2 dagen, 2000 jaar. Bewijs door haar kracht van de Bijbel. Hoeveel mensen zijn er niet drastisch veranderd door het horen van het evangelie, door de prediking? Heel veel mensen zijn er niet dat je voorheen kon stelen en dat je nu last van je geweten krijgt als je iets verkeerd gezegd hebt. Komt allemaal voor uit Gods woord. De Bijbel is Gods adem. En het bewijs door de liefde van mensen voor de Bijbel. Mensen hebben hun leven gegeven voor de Bijbel. Er zijn mensen voor gestorven. Veel tegenstand en vervolging hebben ze verdrukt. Sommige mensen zijn verbrand en in de zee gegooid. De Rooms-Katholieke Kerk, de zogenaamde christelijke kerk, ja, verzette zich tegen als mensen de Bijbel gingen lezen. Daar waren ze waren bang dat de praktijken van de Rooms-Katholieke Kerk aan het licht zouden komen. Ja. Mensen werden in de gevangenis geworpen. Mensen werden... En Paulus schrijft dat hij, zeg maar, aanvult in zijn lichaam aan het lijden van Christus. Terwille van ons. Terwijl voor het lichaam van Christus. En ik heb hier een paar voorbeelden van mensen die, zeg maar, zijn gestorven. Dat heb ik uit het boek Fox Martelaren. In Engels Fox Martyrs. Dit gaat over John Huss. Die leefde net voor Maarten Luther. En Maarten Luther ging door aan de hand van zijn getuigenis. De brandstapel stond klaar op het midden van de binnenplaats, op het concilie. De lucht was vol van de geur van pek en nat hout. John Huss, een boheemse prediker, stond vastgebonden met grove touwen, zijn gezicht bleek maar rustig. De bisschoppen lazen zijn vonnis voor. Hij luisterde zwijgend tot hij antwoordde: "U veroordeelt mij voor ketterij, maar ik sterf met een vrij geweten. Ik geloof in God die mij nooit zal verlaten." Amen. Toen de fakkel het hout raakte, riep hij met krachtige stem: "Heer Jezus, het is om u dat ik deze wrede dood verdraag. Ik bid u, vergeef mijn vijanden." Dat is John Huss. William Tyndale was net iemand die daarvoor was. Nee, daarna was, sorry. Daarna. De gevangenis van Vilvoorde was koud en vochtig. Tyndale, de man die het Nieuwe Testament in het Engels had vertaald, zat geketend aan de muur. Hij had een gebed dat zijn volk Gods woord zelf zou kiezen. Op 6 oktober werd hij naar het plein geleid. De menigte was stil. Een beul bond hem vast aan de paal en legde een touw om zijn hals. De priester las hem de aanklacht voor. "Dat gij zonder toestemming de schrift hebt vertaald in de taal van het volk." Dat was de aanklacht. Tyndale antwoordde slechts: "Heer, open de ogen van de koning van Engeland."
Amen.
En toen werd hij vermoord. Een andere, een vrouw, Anne Askew, de vrouw die bleef spreken, staat hierboven. Ze was jong, nauwelijks 30, en van adel. Anna Askew, uit Lincolnshire, was geleerd, scherp van geest en had gelezen wat velen niet mochten lezen. De Engelse Bijbel van Tyndale. Haar geloof was eenvoudig, maar onwrikbaar. Ze geloofde dat Christus alleen genoeg was, zonder de tussenkomst van priester of misoffer. Dat was ketterij. Ze werd naar Londen gebracht voor de ondervragers van de koning. En ze vroegen haar: "Gelooft gij dat Christus werkelijk lichamelijk aanwezig is in de hostie?" Dat is dat broodje wat ze daar nemen. Anne keek op, haar stem rustig. "Ik geloof dat Christus in de hemel is, aan de rechterhand van de Vader. Zijn geest woont in de harten van de gelovigen, niet in een stukje brood."
Amen.
De mannen fronsten. Dat antwoord betekende de dood. Ze werd gemarteld in de Tower van Londen. De enige vrouw in Engeland die ooit op het rek werd uitgerekt. Toen haar gewichten kraakten en ze niet meer kon staan, zei ze: "Ik heb meer te verliezen door te liegen dan door te sterven." Afijn. Dit zijn mensen die hebben een prijs betaald voor hetgeen wat wij hebben. Wij hebben dit woord, de Bijbel, vertaald om... Ik ga nog meer stukjes geschiedenis vertellen vandaag. Maar dit is wat wij hebben. Laten we het koesteren. Misschien kunnen we Romeinse, of nee, Romeinse bij 2 staat. De Bijbel is het spreken van God door mensen die door de Heilige Geest gedreven werden. Ja, soms dan heb je wel eens natuurlijk, dan ben je aan het praten met mensen. En dan word je als het ware meegevoerd alsof je de wind in de zeilen hebt. De woorden komen vanzelf. He, dat heb je wel. En als het, misschien als het wel goed is, moet dat altijd zo zijn. Maar we weten ook wel dat dat misschien niet altijd zo is. Maar in ieder geval, het is een schip wat voortgedreven wordt door de zeilen. Alsof het een zeilschip is. 2 Petrus 1 vers 20 en 21 zegt: weet dit eerst, dat geen profetie van de schrift een eigen uitlegging heeft. Want niet door de wil van een mens werd ooit profetie voortgebracht, maar heilige mensen van Gods wegen hebben door de Heilige Geest gedreven gesproken. Ja, in 2 Samuel 23 vers 2 staat: de Geest des Heren spreekt door mij, zijn woord is op mijn tong. Bij 3. De Bijbel is het spreken van God in de profeten en in de Zoon. En dan de vertaling van de Heilige Schriften. In Nehemia 8 vers 5 tot en met 8 zien we een stukje waarin Ezra op een plateau staat en met zijn broeders naast hem. En zij leggen het volk de Bijbel uit, de wet uit die wordt voorgelezen. En deze uitleg is natuurlijk nodig. Dat zien we ook wel in het Efeze stukje wat ik net voorlas. Dat zijn de eerste vertalers in die tijd. Een andere vertaling is de Septuagint vertaling 300 jaar voor Christus. Door 70 Joodse geleerden die dit boek van het Hebreeuws naar het Grieks hebben vertaald. Een vertaling waaruit de Heer Jezus ook vaak citeerde. Maarten Luther heeft de Bijbel vertaald naar het Duits. Werd vervolgd door de Rooms-Katholieke Kerk. En William Tyndale heeft de Bijbel vertaald naar het Engels. Bij C staat de interpretatie van de Heilige Schriften. Het wederopbouwwerk van de Heer . We zien dat Paulus in Colossense 1 vers 25 zegt dat hij het woord van God heeft voleindigd. En dat zeg maar deze Paulus aan het eind van zijn leven, of nog voordat hij aan het eind van zijn leven komt, ja, is het woord dat is voleindigd wordt ter discussie gesteld. Zeg maar. Het wordt aangevallen, het wordt. En dus Paulus heeft een schrijven in 2 Timotheus als injectie tegen het verval van de gemeente. En daar vervolgens wordt Paulus, zeg maar, gedood. Maar we hebben ook nog Johannes. En Johannes had, toen hij geroepen werd, had een verbindend werk. Hij was met de netten aan het boeten. En dat is wat hij, dat was een verbindend werk. Maar Johannes had ook een verbindende bediening.
Amen.
En zijn verbindende bediening heeft betrekking op de 7 geesten, de 7 ogen en de 7 kandelaars. In die tijd, aan het einde van de eerste eeuw, was er een discussie over de goddelijkheid van Christus en de menselijkheid van Christus. En, om deze reden schrijft hij in 1 Johannes 1 vers 1: en het woord was God, en het woord was bij God, en het woord was God.
Amen.
Ja, en het woord werd vlees. Dus met andere woorden, hij liet zien dat God de menselijkheid en de goddelijkheid had. En in 1970 schrijft broeder Witness Lee een boek. En dat heet Concerning the Person of Christ. En in dit boek omschrijft hij, zeg maar, de eerste 600 jaar van het christelijk geloof over de 7 scholen die er op dat moment zijn. Dus al hier is al volop de strijd bezig om de waarheid. De waarheid die wij nu vandaag hebben. En deze 7 scholen zijn, de eerste is Christus heeft goddelijkheid en geen menselijkheid. De tweede is, Christus heeft alleen menselijkheid en geen goddelijkheid. De derde is, Christus heeft goddelijkheid, maar de goddelijkheid is niet volmaakt. De vierde is, Christus heeft menselijkheid, maar zijn menselijkheid is niet volmaakt. De geest zou ontbreken. De vijfde is, de goddelijkheid en menselijkheid van Christus staan los van elkaar, want iemand kan geen twee naturen hebben.
Amen.
De zesde is, de goddelijke natuur en de menselijke natuur van Christus produceren een derde natuur.
Amen.
En de zevende is, en dat is degene die wij aanhangen en die wij geloven, is dat, deze is orthodox correct en volgens de schrift, deze school leert dat Christus is zowel goddelijk als menselijk.
Amen.
En dat beide naturen volmaakt zijn en met elkaar vermengd, maar geen derde natuur voortbrengen. Dit betekent dat Christus is de ware God en ook de ware mens.
Amen.
Christus heeft een goddelijke en een menselijke natuur, maar is nog steeds één persoon. We zien hier ook al de strijd om de waarheid. De strijd om de uitleg van Gods woord. We zien dat Constantijn de Grote zich ermee bemoeit en dat hij eigenlijk de politieke macht vermengt met het christelijk geloof. En dan zien we dus eigenlijk de wording van de Rooms-Katholieke Kerk. En uiteindelijk zien we dat in de 5e eeuw Leo I de eerste paus is die zichzelf als het hoofd aanstelt van de Rooms-Katholieke Kerk. Vandaag de dag hebben we Leo XIV. Maar toen hadden we Leo I. Of we, zij hadden Leo I. Ja. En is er wording van het pauselijkse systeem. En dat is eigenlijk het hoogtepunt van het verval van de gemeente op dat moment.
Amen.
En vervolgens zien we dan Maarten Luther, de reformatie. Eigenlijk zijn voorloper is John Wycliffe en John Huss. Dat zijn de voorlopers van Maarten Luther. En deze broeders wilden de Bijbel toegankelijk maken voor de mensen. Na de dood van John Huss zien we Maarten Luther die het herstelwerk van de Heer voortzet. De rechtvaardiging door geloof. En velen wilden daardoor, door deze waarheid, door het vuil hier weg te wassen, het vuil aan te raken, met de waarheid, wilden vele mensen al de Rooms-Katholieke Kerk verlaten. En het verlaten van de Rooms-Katholieke Kerk, dat stond de Rooms-Katholieke Kerk uiteraard niet aan. Dus Maarten Luther moest vluchten. En zijn vluchten ging naar Duitsland, waar hij beschermd werd door de notabelen daar. Alleen dit leidde uiteindelijk wel tot staatskerken. Staatskerken in Duitsland, in Engeland, in Denemarken en in Zweden. En deze staatskerken kregen ook weer een hiërarchie. En deze hiërarchie, daar wilden natuurlijk echte gelovigen niet onder zijn. Gelovigen wilden eigenlijk zijn onder de leiding van de Heer. Dus kreeg je de denominaties. De denominaties die niet onder de heerschappij van de Rooms-Katholieke Kerk en de staatskerk wilden komen te staan. Dit waren bijvoorbeeld de Baptisten, de Presbyterian, Methodisten, Evangelische gemeenten, verschillende denominaties. Dus ruwweg had je in die tijd de Rooms-Katholieke Kerk, de staatskerken en de privé of onafhankelijke gemeenten. Maar prijs de Heer. In alle tijden, in alle eeuwen, heeft de Heer altijd een minderheid gehad, of een kleine groep mensen die de waarheid echt omarmden en lief hadden en ook volgden.
Amen.
We zien in de tijd van Luther dat er een persoon was als Casper Zwenkelfeld. En Casper Zwenkelfeld zag veel meer dan Luther. Die had echt de diepere waarheden, terwijl Luther een oppervlakkige waarheid had. Dus hij kwam gewoon samen onder het woord en zoals het in de schrift stond. We zien ook dat door de eeuwen heen de groei van hiërarchie en leken is ontstaan. Ja, in de Bijbel zegt de Bijbel zegt van wie de grootste onder u wil zijn, zal uw dienaar zijn. De oudsten waren in een gemeente. En die, maar die oudsten waren ook overzieners. Maar Ignatius heeft de fout opgepakt door te denken dat overzieners boven de oudsten staan. Een oudste zou zijn voor een gemeente en een overziener zou zijn boven meerdere gemeenten. En zo is een systeem ontwikkeld van de Rooms-Katholieke Kerk waarbij je de paus hebt, de kardinalen, de aartsbisschoppen, de bisschop, de overzieners en de oudsten. En een hiërarchisch systeem wat als een bemiddelend systeem is. En dit systeem is eigenlijk ook in de denominaties, is ook in de staatskerken. En onder dat systeem wilde men niet zijn. En om daar niet onder te willen zijn, kwamen de broedergemeenschappen, waarin men elkaar broeder noemde. En gewoon functioneren naar de maat die wij hebben. He, waardoor het lichaam wordt opgebouwd. Als we allemaal onze eigen maat hebben en onze eigen groei. En dus wilden ze daar niet onder zijn. Maar omdat ze daar niet onder wilden zijn, werden ze vervolgd. En moesten ze vanuit Europa, vele plaatsen kwamen ze samen op het grondgebied van graaf Sinzendorf. En graaf Sinzendorf was een man die van de Heer hield en ze allemaal ontving en bij elkaar bracht. En aanvankelijk gingen ze met elkaar ook nog strijden, zeg maar. Maar hij wist daarin de vrede te creëren. En dan liet ze ondertekenen. En uiteindelijk zijn daar de Moravianbroeders en zijn daar wat, best wel wat waarheden uit voortgekomen. Nog weer een tijd later zien we de broedergemeenschap in Engeland ontstaan. Met Newton en Darby, deze twee broeders, leiders binnen de broedergemeenschap. En deze broedergemeenschap heeft 25 jaar gezegevierd in een gezond gemeenteleven. En toen ontstond er over zoiets als de opname, wat zou het moment zijn van de opname? En daar ontstond een meningsverschil over. En dus de eerste scheuring. En deze scheuring leidde uiteindelijk tegen het eind van de Eerste Wereldoorlog tot 90 scheuringen en inmiddels 1000 scheuringen. He, maar zij zeiden aanvankelijk dat zij het lichaam van Christus waren. En dat is de reden waarom de Heer, vanwege de verwarring in Europa, dat is de reden waarom de Heer moest gaan naar nieuwe grond. En dat was China. En daarover zegt Watchman Nee, tegen de tijd dat de Heer ons heeft opgewekt, was de westerse wereld volledig verwoest wat het juiste gemeenteleven betreft. In Europa en Amerika heeft de Rooms-Katholieke Kerk, de staatskerken en de privégemeenten hebben zoveel verwarring veroorzaakt. Nadat de broedergemeenschap werd opgewekt, zeiden zij dat zij het enige lichaam van Christus waren, dat er één gemeente is en dat er geen verdeeldheid moet zijn, maar uiteindelijk werden zij meer verdeeld dan enige andere groep. Daarom is er in Europa en Amerika slechts het verwarde christendom. De mensen werden gedwongen, de Heer werd gedwongen om naar China te gaan, naar nieuwe grond. En dat is wat wij hier in handen hebben.
Amen.
En onder deze nieuwe grond hebben we de bediening die voor ons de Bijbel opent. Die ons helpt de Bijbel te openen. Er was een vrouw in 1980 in Rusland. Die had het boek Gods Economie ontvangen. Maar dat moest zij delen met 10 andere gezinnen. Dus zij kon het een week houden en daarna moest ze het doorgeven. Maar wat ze in die week gedaan heeft, is ze heeft het helemaal overgeschreven.
Wow.
En voor zichzelf bewaard. Dat was een slimme inzet van haar tijd. Ik hoorde dit verhaal laatst, omdat ik een klein beetje betrokken ben bij het Rema-werk. Maar nu is de recovery version in Rusland is verboden. Weet je, dit is gaande. As we speak. De strijd om de waarheid is en blijft. We zitten in een oorlog. Paul zei het al. We zitten in een oorlog. We zien het hier. Dit zijn tijden die zijn geweest, denken we. Denken we. Maar mogelijk komt het nog weer terug. Amen. Hoeveel tijd heb ik nog?
10 minuten of zo.
10 minuten, oké. Okay. De heilige geschriften begrijpen. Dat is niet zoveel.
Prijs de Heer.
Amen, prijs de Heer. Ja, amen. We kunnen erover bidden. Toen broeder Lee kwam te overlijden, toen vroegen de broeders, hoe moeten we verder?
Amen.
Hij zei, het staat allemaal in de boeken. Het staat allemaal in de boeken. Onze hulp staat in de boeken. Natuurlijk, we hebben de Bijbel nodig. Maar de hulp om de Bijbel te openen, staat in de boeken.
Amen.
Samen, dus Romeinse cijfer 3. Samengesteld zijn met de waarheid om de nieuwtestamentische bediening ten uitvoer te brengen. Dus daarom, wij hebben die samenstelling nodig. In Rusland wordt het ze afgenomen. Ja? Om die samenstelling te ontvangen. Bij wet. Ik weet niet welke gevangenisstraf erop staat of wat voor straf erop staat. Zo goed ben ik niet geïnformeerd. Maar wij hebben samenstelling nodig.
Amen.
Babylon in Openbaringen 17 is verguld. Verguld wil zeggen, er zit een laagje goud omheen. Ja. Maar het is niet massief goud. Als je daar een krasje op geeft, dan komt de ware natuur naar voren. Dat is Babylon. Maar wij zijn de gouden kandelaar. En die gouden kandelaar is massief goud. Als je die verpulvert, is het nog steeds goud. Als je er een krasje op geeft, is het nog steeds goud. Dat is wat wij moeten zijn. Maar dat komt door samenstelling. Elke vezel van ons wezen moet samengesteld zijn met Gods woord. Met Gods natuur. En dat is het verlangen wat de Heer voor ons heeft. Daarom laat het woord van Christus rijkelijk in ons wonen. Bid erover. En Romeinen 15 vers 18 zegt, want ik zal het niet wagen iets te zeggen dat Christus niet door mij gewerkt heeft. De Heer wil zichzelf in ons werken. En dat heeft onze medewerking nodig. In Hosea 4 vers 6 staat, mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Als we geen adequate kennis van de waarheid hebben, dan willen we goede mensen zijn. Dan vallen we in het goede van de mensen. We hebben adequate kennis nodig. Om het vuil weg te wassen. Het vuil weg te wassen wat in ons is, maar ook wat we in de gemeente zien en wat mensen kunnen binnenbrengen. Daarom hebben we deze waarheden nodig en hebben wij ook die samenstelling nodig. Er is voor gestreden, er is voor gevochten, er is voor geleden. En dat zal ongetwijfeld ook, gaan wij door dingen heen waarin we zullen lijden. Maar prijs de Heer, er is een goede manier, en nu kom ik eigenlijk pas bij de manier, de goede manier om het woord van God tot ons te nemen. En om te leren samengesteld te worden. De Romeinse cijfer 4, misschien kunnen we die met elkaar lezen.
De beste manier om de gelovigen met Gods woord samen te stellen, binnen het leven, studeren, opzeggen en praktiseren.
De beoefening, de beoefening van BSOP, bidden, lezen, studeren, opzeggen en profiteren. Dus de Bijbel is geschreven, het is vertaald, hij is geïnterpreteerd en hij wordt verklaard. En dat is wat we hebben ontvangen. En in ons contact met mensen, we kunnen heel veel boodschappen horen. En dat is op zichzelf goed natuurlijk, om boodschappen te horen. Maar in ons contact met mensen komen we vaak woorden tekort. Of weten we niet wat we moeten zeggen. En dit duidt eigenlijk op een gebrek aan samenstelling. Dus het horen van het woord is zeker noodzakelijk. Maar daarnaast moeten we ook leren om dit woord tot ons te nemen op een wijze van biddend lezen, studeren, opzeggen en profeteren. De heiligen in Taiwan hebben het voorbeeld gevolgd om zeg maar de outlines, de overzichten van de boodschappen, waarin de structuur van de boodschap zichtbaar is, om deze zeg maar met elkaar biddend te lezen, te studeren en te onderbouwen vanuit de Bijbel met de verzen die erbij staan. Juist om die samenstelling te krijgen, zodat je kan profeteren. De profetie komt uit dit, de BSO zeg maar, gedeelte van dit onderwerp. Het biddend lezen, het studeren en het opzeggen. Het opzeggen van Gods woord. Waar ben ik gebleven? Ik ben gebleven hier. Amen. Ja. Prijs de Heer. Amen. Dit maakt ons vitaal. Ook om dit gewoon met elkaar te doen. Daar hoef je niet voor geschoold te zijn. Dit kan je gewoon met elkaar doen. En ik weet wel, dat vinden we misschien moeilijk om hiervoor elkaar op te zoeken. Maar ik denk het heel goed is als we met elkaar leren om gewoon door dingen heen te gaan. En de een weet meer en de ander weet minder, maar dat maakt allemaal niks uit. We gaan door hetzelfde heen en we leren gewoon het overzicht van de week, zeg maar, te pakken. En dan pak je met elkaar veel beter dan alleen. Ja, dus daar kunnen we biddend lezen over doen. Het woord dat zegt, alle schrift is door God ingegeven, nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in gerechtigheid. Ja, ingegeven, het is Gods adem. Maar het leren waar hierover gesproken wordt, is niet het leren als op school. Het is geen schoolonderwijs. Maar het is een leren in de zin van, dat dit leren is eigenlijk een ander woord voor openbaren. De Heer wil zijn woord openbaren. Wij nemen zijn adem in en hij openbaart zichzelf. En telkens als hij zichzelf openbaart, dan laat hij telkens iets meer van zichzelf zien. Amen. Dit is het leren wat wij doen. Steeds een beetje meer zien. Doordat we hem volledig zien. Dat is wat ons corrigeert. Als wij hem zien. Het is toch zo'n lied dat zegt, wanneer wij hem zien, dan beseffen we wie we zelf zijn. Of dan zien we onze tekorten en onze gebreken. Ja. Gods woord is Gods adem dat uit zijn mond komt. De woorden die ik tot u gesproken heb zijn geest en zijn leven.
Amen.
Vervolgens moeten we het leren te studeren. Studeren kan gewoon door opzeggen, voorlezen en leren een stuk te spreken. En vervolgens profeteren. Filippus die naar die kamerling gestuurd werd door de geest was voorbereid. Maar die voorbereiding was niet op dat moment. Die voorbereiding was ver daarvoor.
Amen.
Hij had het woordschrift gedeeld al lang gelezen, al lang gebeden, al lang tot zich genomen. Hij was samengesteld met het woord.
Amen.
Daarom kon hij het zo spreken. Dat was zijn deel. Op dat moment. En dat moeten wij ook zijn. Op dezelfde manier samengesteld om het lichaam op te bouwen. Dat is wat God nodig heeft. Als je naar de Rooms-Katholieke kerk zou gaan, dan hoef je alleen maar te zitten daar. En naar de Protestantse kerk, dan hoef je alleen maar te luisteren. Maar in het wederopbouwwerk van de Heer moet je functioneren.
Amen.
Wij zijn leden van één lichaam. En wij moeten functionerende leden van het lichaam zijn. Want het is dat wat de gemeente opbouwt. Het is dat wat het lichaam in liefde opbouwt. Ons doel in al deze vervolmakingsdagen is om deze dingen te leren met elkaar. Met elkaar. Amen. Zullen we met elkaar door Romeinse cijfer 5 en tot het einde toe lezen? Conclusie. De beoefening van BSOP stond al in de Bijbel. Als we dit geoefend hadden, zouden we in staat zijn om op de dag van de Heer te profiteren. Alle leden van het lichaam van Christus zouden functionerende leden zijn die voor de Heer spreken. Daarom moeten we BSOP beoefenen. We nemen de woorden opnemen, maar ze ook als een bandrecorder herhalen. Amen. Prijs de Heer. Een bandrecorder. Die spreekt telkens hetzelfde. Ja, maar wij kunnen rustig, ja, rustig sommige dingen herhalen. De herhaling is de kracht van het onderwijs, zeggen ze wel eens.
Amen.
En dat is gewoon een noodzaak. Te leren spreken.
Amen.
Prijs de Heer.